van Jeugdzorgen. Mijn naam is Gina Adou en met deze podcast probeer ik zoveel mogelijk verschillende verhalen van jongeren in de pleeg- en jeugdzorg te verzamelen. Ik denk dat dit wel één van de heftige verhalen is die ik mag delen op deze podcast. En dat komt niet uit een positie van traumavergelijking, maar dat komt vooral uit het feit dat ik in deze podcast niet met een jongere praat en dat ook nooit meer zal kunnen doen, omdat Tara zelfmoord heeft gepleegd. In deze aflevering spreek ik dus met haar moeder en vertelt zij het verhaal van Tara. De ervaringen van Tara en haar moeder zijn verdeeld in twee delen. En ik vraag dus iedereen die kampt met suïcidale gedachtes of die kampt met zelfbeschadiging om echt goed na te denken of je op dit moment klaar bent om Tara's verhaal te horen. Ik hoop dat dit verhaal je wat goeds kan brengen. Dat is natuurlijk ook het doel van deze podcast, om herkenning en erkenning te vinden. Maar het kan ook juist zorgen dat dit je enorm triggert. En dat je dus terugvalt in dissociaties of dat je juist meer pijn oplevert. En natuurlijk als jongere uit de pleegzorg, ik ken de mentaliteit van kom op, we zijn hard, we kunnen alles aan. Maar zorg alsjeblieft ook goed voor jezelf en weet ook dat je echt zacht voor jezelf mag zijn. En soms is doorzetten ook juist even stoppen. Daar zit een enorme kracht in. Ik heb in de beschrijvingen enkele hulpplatforms gezet en ik zal die nu ook noemen. Disclaimer, ik ben natuurlijk geen huisarts, dokter en zeker niet jouw huisarts of dokter. Dus ik deel platforms die ik tegen ben gekomen op internet. Ik weet dus niet in hoeverre ze goed zijn en of ze de hulp bieden die jij nodig hebt. Maar ja, ga vooral ook naar mensen die om je heen staan. En als je dat niet hebt of als je daar niet comfortabel bij voelt om het met je naasten te delen, dan kan je naar een van deze platforms gaan. Ik heb twee websites gevonden die hulpverleners hebben waarmee je kan bellen, kan appen of online kan chatten. Bijvoorbeeld de eerste, die is wijzijnmind.nl. En daar kan je op werkdagen van 9 tot 9 uur 's avonds bellen met een hulpverlener. Je kan van 9 uur tot 8:30 chatten met een hulpverlener. Of je kan op WhatsApp een appje sturen. En dat is dan van 9 uur tot 5:30 's avonds. Dit allemaal op werkdagen en dit zijn met hulpverleners. Dan heb je nog zelfbeschadiging.nl. En die heeft niet heel veel momenten waarop je met hun kan chatten. Maar ze hebben wel maandag en vrijdag, dus van 12 tot 2. Dus 12 uur 's middags tot 12 uur 's middags tot 2 uur 's middags dat je met hun kan bellen. En op deze site staan ook verhalen van lotgenoten. En dan heb je ook natuurlijk de site van 113 voor zelfmoordneigingen. Daar kan je ook chatten met mensen, anoniem ook op WhatsApp. Dus als je met iets zit, praat er alsjeblieft over. Voel je niet bezwaard en ja, hopelijk voel je niet alsof jouw verhaal te veel is. Of alsof jouw verhaal niet gehoord mag worden. Dan wil ik afsluiten met Viola ontzettend te bedanken dat ze dit verhaal met mij en met jullie wilde delen. En dat wij zo Tara's verhaal hebben mogen horen. Zij en Tara en natuurlijk de familie omheen hebben zoveel meer verdiend in deze wereld. En zoals je zo gaat horen, als je er klaar voor bent, hebben zij ook om zoveel hulp gevraagd en dat soms ook wel gekregen. In dit verhaal zitten ook enkele mensen waar mijn hart echt van gaat gloeien. Maar ze hebben het ook vaak niet gekregen. Dus ja. Viola wilde zelf nog graag delen dat het onmogelijk was om alles te delen. En dat het natuurlijk veel dieper gaat, want je praat over iemands leven. Dus dit is maar een deel van het verhaal. En ze zegt ook dat ze soms misschien kan klinken als een robot, maar dat die manier haar hielp om het überhaupt te kunnen vertellen. Hoewel ik vond dat ze het echt ook met, ja, gewoon ook met emotie heeft verteld. Dan heb ik verder niets meer te delen. Dus ga comfortabel zitten of ga lekker wat drugs doen. Jij kent jezelf het beste, dus je weet wat je nodig hebt om dit verhaal te horen. En dan is hier het verhaal van Tara, door de ogen van haar moeder. Welkom Viola. Fijn dat je dit gesprek met mij vandaag wilt hebben.
Dank je.
Dit is wel inderdaad een wat andere opzet dan normaal. Meestal praat ik met jongeren.
Ja.
Maar nu praat ik met de moeder van een jongere, Viola. En vandaag praten we over jouw oudste dochter,
ja,
Tara.
Ja, dat klopt.
Yes. Zou je je eerst zelf kort kunnen voorstellen? En zou je dan ons kunnen vertellen wie Tara was?
Ja, nou ja, ik ben dus Viola Christiaans, 42 jaar oud. Mijn oudste dochter Tara, die was 19. Dan heb ik nog een zoon van 15, Keanu, en een dochter van 12, Annelien. Ben gedeeltelijk alleenstaand. Woon alleen met Keanu en Annelien, maar heb wel een relatie. Eigenlijk sinds, 7 maandjes denk ik. Ben hiervoor 8 jaar getrouwd geweest, gescheiden van mijn kant. En Tara was dus 19. Meisje wat eigenlijk al geboren is met autisme. Wat vrij snel duidelijk was, zeg maar, toen ze al, als je achteraf dan natuurlijk kijkt. Hè, want het was mijn eerste kind, dus alles was nieuw voor mij. Maar ja, als baby zijnde al moeilijk in structuur te brengen, veel overstuur was, veel overprikkeld was. En eigenlijk wat haar hele leven haar dwars heeft gezeten, wat het allemaal heel moeilijk heeft gemaakt. Tara was een meisje wat ontzettend gek was op dieren. Echt helemaal wild was van dieren, van kleins af aan al. Blijft me altijd een moment bij dat Tara als klein meisje met haar broertje Keanu achter thuis stond. En hij miertjes aan het doodtrappen was. En Tara echt helemaal verstuur raakte.
Nou ja. Yeah.
Ze was een meisje wat met de gekste beestjes ook thuis kwam. Daardoor ben ik echt niet meer bang voor dieren geworden door haar. Ik heb de gekste dingetjes meegemaakt met haar daarin. Ze was heel volhardend. Had heel erg een eigen mening en kon heel moeilijk omgaan met gezag. Eigenlijk ook al van kleins af aan. Dus op het moment dat Tara iets moest, dan kon je het al vergeten, want dan deed ze het gewoon niet. Ze was een meisje wat heel erg gebaat was bij structuur, maar aan de andere kant ook heel erg tegenaan schopte. Dus op het moment dat je structuur aanbracht als ouder, dan saboteerde ze dat altijd wel op een of andere manier. Terwijl ze het eigenlijk heel erg nodig had. En toen ze ouder werd natuurlijk, kreeg ze dat zelf ook al in de gaten. En moest ze daar ook wel heel erg om lachen. Dat ze zei van ja mam, ik ben gewoon eigenlijk mijn eigen ergste vijand daarin. Want wat ik nodig heb, geef ik mezelf gewoon niet. Tara is eigenlijk al vanaf een jaartje of 4 in aanraking gekomen met verschillende instanties. Ik ben vanaf toen ze 4 jaar was eerst naar toe gegaan. Dat is een instantie hier in de buurt.
En waarbij helpt die?
Is een soort jeugd GGZ. Dan moet je een beetje zien als de instantie waar je naartoe gaat op het moment dat je denkt dat je een stoornis hebt, zeg maar, en daarin hulp nodig hebt. Een soort vertakking van jeugdzorg, zeg maar. Toen Tara dus jong was, was er eigenlijk nog niet zo heel erg in de maatschappij autisme echt bekend. Ik weet nog dat ze op een gegeven moment een jaartje of 6 was, toen ben ik weer naar de toe gegaan. Toen kreeg ik te horen van, nou ja, je hebt een hele pittige dochter. Een dochter wat tegen grenzen aantrapt. Ja, maar goed, verder weten we niet zo goed wat we hiermee moeten en wat ze heeft. Toen ze 9 was, ben ik weer opnieuw naar een andere instantie toegegaan voor een second opinion. Ze had extreem veel woedeaanvallen thuis. Heel erg overprikkeld. Heel veel moeite op school. Moeite met sociale contacten. Vriendinnetjes behouden. Extreem veel last van afwijzing. Op het moment dat ze dacht dat iemand haar niet mocht of dat ze wat fout deed, zeg maar. Dan zat ze daar echt wekenlang helemaal in haar bubbel. Echt heel zielig was dat. Dus toen ze 9 was, ben ik op een gegeven moment weer naar een andere instantie toegegaan voor een second opinion. Zo van, jongens, maar dit kan gewoon niet. Niemand trekt dit Tara al helemaal niet. Dit gaat niet goed met haar. Nou, en toen hebben we uiteindelijk de diagnose autisme gekregen. Waarin ik in de wachtkamer met een boekje in de handen zat van ODD. Want autisme kende ik nog niet heel goed. En ik had een boekje gevonden met ODD waarin ik dacht van, oh ja, dat heeft ze en dit heeft ze en dat heeft ze. En dat was echt het niet tegen gezag kunnen, overal tegen ingaan, woede aanvallen, die dingetjes allemaal, die herkende ik heel goed. Maar goed, achteraf waren dat allemaal externe uitingen van haar autisme. Dan krijg je een beetje een periode die voor mij nog steeds een beetje wazig is. Van haar 9e tot haar 13e. Ik weet dat daarin heel veel woedeaanvallen waren. En dan heb ik het echt wel over 10 tot 15 op een dag. Buiten school om.
Hoe zagen die eruit?
Ze waren niet fysiek gericht naar mij of haar broertje of zusje. Het was vooral het vastlopen. Je zag ook echt aan haar blik in haar ogen dat er gewoon in één keer een waas voor kwam. Dat ze zichzelf niet meer was. Ze begon dan heel erg met schreeuwen. Rende naar haar slaapkamer toe. Schreeuwde daar echt een half uur haar longen uit het lijf. Dat ik echt meerdere malen heb gedacht van, ik krijg nu jeugdzorg op mijn dak. Want als de buren dit horen, dan is het heel logisch dat ze gaan bellen. Het was echt heel zielig. In die half uur kon ik ook niet naar haar toe. Kon ik geen contact met haar krijgen. Zou ik dat op dat moment wel doen, dan zou ze wel fysiek naar mij uithalen. Omdat ze gewoon helemaal de weg kwijt was. En dan na dat half uur stortte ze helemaal in, begon ze heel hard te huilen. Was ook echt heel zielig, zat ze als een zielig hoopje in een hoekje te huilen. En dan kon ik dus wel naar haar toe, dan kon ik haar wel troosten. Dan wilde ze wel nabijheid en dan was ze echt gewoon helemaal op. Heel moe na die tijd, dus het was echt een hele gigantische piek en een dal, zeg maar, wat ze dan bereikte. Heel veel kortsluiting in haar hoofd met bepaalde situaties. Maar nooit gelukkig fysiek naar mij of naar haar broertje of zusje. Het was natuurlijk wel zo dat op het moment dat Tara in één keer van 0 naar 100 ging, dat haar broertje en zusje, die schrokken zich helemaal lam op dat moment. Want die zagen natuurlijk helemaal niks aankomen. Die hadden helemaal niks in de gaten. Die waren gewoon aan het spelen. Yeah. Dus ik had regelmatig haar broer en haar zus op de bank huilend helemaal overstuur om de aanval van Tara. Het zorgde er ook voor dat simpele dingen zoals het avondeten, 's avonds douchen, tanden poetsen, al die dingetjes gewoon allemaal niet konden omdat ze in zo'n aanval of in zo'n bui zat. Dus het zorgde voor heel veel constant wisselen tussen, oh ja, wat gaan we nu doen, hoe ga ik dit tackelen, hoe ga ik dit aanpakken, die dingen. Tara is toen op een gegeven moment, toen ze 12 was, of net 13 is ze naar het voortgezet onderwijs toegegaan. Dat heeft ze 2 maandjes ongeveer volgehouden. En is toen echt helemaal in elkaar gezakt. Even kijken. Ja, eigenlijk heeft ze groep 7 en 8 heeft ze door kunnen staan door de leraar die ze op dat moment had. Die leraar die had heel veel empathie naar Tara toe. Die heeft haar ook echt elke dag aan de hand meegenomen om ervoor te zorgen dat ze groep 7 en 8 kon halen. Waarin hij merkte dat ze bepaalde toetsen niet goed had voorbereid of niet schriftelijk kon, nam hij haar mee apart en deed hij zijn mondeling. Om ervoor te zorgen dat ze toch nog een voldoende haalde. hij is heel erg meegegaan in haar liefde voor dieren. Dus ik heb ook nog filmpjes dat ze op een gegeven moment de vleermuis hadden gevangen in de klas.
Dus, oh, ja. Interessant.
Ja, dat ze die buiten vrij hebben gelaten, zeg maar. Dus hij heeft echt heel erg ingehaakt op haar karakter en heeft haar echt door groep 7 en 8 heen gesleept. Maar ja, toen ging ze dus naar het voortgezet onderwijs. En ja, waarin dat voor een normaal gemiddeld kind al heel erg moeilijk is natuurlijk. Die overstap was het voor Tara, was het echt haar nekslag. Mm-hmm. Tara had ook eigenlijk altijd, ja, hoe moet ik dat even het beste omschrijven in een podcast? Ken je het syndroom van Munchausen bij proxy?
Ja.
Ja?
Nou, je zeker, hebt ja.
Het syndroom Munchausen bij proxy. En dan bij proxy betekent dus dat de moeder het kind lichamelijk of medisch iets aandoet. En dan heb je het syndroom bij Munchausen. Dat is nog niet zo heel erg bekend in de maatschappij. En dat is eigenlijk dat het kind zichzelf wat aandoet. Of iemand, volwassene, doet alsof hij een aandoening heeft, waardoor hij dus vaak naar het ziekenhuis moet. Toen Tara eigenlijk van kleins af aan begon het op te vallen dat Tara eigenlijk altijd de medische kant opzocht op het moment dat ze wat had. Stel dat, ja, dat ze op haar knieën viel en ze had een schaafwond, dan vond zij dat ze haar benen had gebroken. Dan moest ik met haar per se naar het ziekenhuis, dan wilde ze dat de foto's werden gemaakt. Gaven die foto's bijvoorbeeld aan dat het niet gebroken was, dan in haar wereld was dat wel zo. En dan maakte ze daar ook een hele stampij, een heel scenario van. Als daar werd bewezen eigenlijk dat het niet zo was. En dat heeft zich in de loop der jaren is dat zich blijven ontwikkelen. En heb ik dat redelijk thuis altijd kunnen tackelen. Maar toen ze een jaartje of 12 en 13 was, resulteerde dat ook echt in 's avonds gigantisch veel huilen in bed. Aangeven dat ze heel erg misselijk was, dat ze buikpijn had, dat ze dacht dat er medisch wat was, dat ze verstoppingen had. Of ze heeft op een gegeven moment gedacht dat ze kanker in haar maag had. Dus ze dacht altijd echt dat er iets heel serieus mis was met haar.
Ja. Hoe tackelde jij dat als moeder?
Nou, het begon eigenlijk met het 's avonds natuurlijk bij haar op bed gaan zitten en haar troosten en erover praten. Alleen het moeilijke was, waarin je normaal gesproken een kind kunt troosten door te zeggen van ja, mijn schat, het is niet ernstig, er is niks aan de hand, dit is gewoon buikpijn of dit is gewoon, hè, je bent verkouden of iets. Yeah. Werd Tara dan heel kwaad op mij als ze het idee had dat ik haar niet serieus nam. Werd ze heel afstandelijk, stootte ze mij ook echt af. Dus dan begin je op een gegeven moment dat je denkt van ja, maar misschien heb je ook echt wel buikpijn.
Yeah, ja, precies.
Zijn het zenuwen, maar kun je dat door je autisme niet zo goed zien als zenuwen of spanning of iets. En ja, heb je gewoon, iedereen heeft wel gewoon echt letterlijk buikpijn van je spanningen. Dus ben ik begonnen met paracetamol geven, kijken of het dan overging. Mm-hmm. Nou, dat werd eigenlijk op een gegeven moment alleen maar meer paracetamol en het hielp nooit. Ja. Totdat je een punt krijgt dat je denkt, ja, ik kan als ouder, kan ik je nu niet nog meer gegeven. En dit is ook gewoon niet de oplossing, want dit is niet het probleem. Dus ja, hoe ging ik daarmee om? Eigenlijk gewoon avonden bij haar aan bed zitten, luisteren, op een gegeven moment zelf ook irriteren, moe zijn, proberen haar toch aan het slapen te krijgen, proberen begin van de avond al gesprekken met haar te hebben, waardoor ze kon gaan ventileren van wat er die dag was gebeurd, waardoor ze 's avonds misschien beter zou gaan slapen.
Mm, yeah.
In bad doen, wandelen, masseren, ja. Je verzint echt de gekste dingen. Moeilijker was ook wel dat haar broertje en zusje natuurlijk op dat moment ook lagen te slapen. Dus je probeerde ook alles nog weer heel rustig en zachtjes. En ja, te voorkomen dat hun ook nog weer wakker werden. Niet meer 's avonds de deur uitgaan. Want als ik 's avonds wegging en ik kwam pas om 22:30 thuis, dan begon het hele riddeltje pas vanaf 22:30. Ging ik niet weg, dan kon dat al een beetje tegen 20:30 beginnen. Dus dan had ik ook nog een beetje nachtrust. Dus mijn wereldje werd daarin werd heel klein. Ik kon 's avonds niet meer weg. Ik kon ook niet mijn man destijds het op laten lossen, want dat accepteerde ze niet. Dat wilde ze alleen van mij hebben.
Mm-hmm. Was dat haar vader?
Nee, dat was haar stiefvader.
Niet.
Ja. Haar vader is nooit in haar leven geweest, helaas. Die had ervoor gekozen toen ze baby was om niet in haar leven te zijn. Dus ja, daarin op dat punt stond ik toen heel erg alleen, ondanks dat ik getrouwd was. Mijn man destijds kon gewoon daarin gewoon niks betekenen. Nou, en toen kreeg ik op een gegeven moment kreeg ik het punt dat ik dacht van ja, weet je, wat ik ook doe, niets helpt. En je gaat, als je keer op keer al die klachten van je kind hoort, ga je ook zelf gigantisch twijfelen van zie ik niet iets heel belangrijks over het hoofd. Is er misschien medisch wel iets heel ernstigs met haar? En dus je gaat echt gigantisch twijfelen. Toen ben ik dus met elke klacht die Tara had, ben ik naar onze huisarts toegegaan met Tara erbij. Dus keer op keer dat er wat was, naar de huisarts, naar de huisarts, naar de huisarts. En toen had de huisarts zelf ook in de gaten van ja, maar dit is niet goed. Dit is niet gezond wat hier gebeurt. Natuurlijk heb je in het begin, hè, gaan ze de bloed testen. Testen op koelmelkallergie, testen op lactose, gluten, alles is getest. Bacteriën in de maag, alle normale dingetjes waar ze die klachten van zou krijgen, waren op een gegeven moment allemaal weggestreept. En dan kom je steeds meer met de huisarts in gesprek, ook over hoe het thuis gaat en hoe het er thuis niet aan toe gaat, hoe het allemaal niet wil.
Yeah.
En nou ja, zijn we toen eigenlijk met z'n drietjes, want Tara zat daar destijds bij, tot de conclusie gekomen van laten we kijken wat er nou nog meer aan de hand is. Want we zien autisme, maar ik had altijd wel een onderbuikgevoel van er is nog veel meer. Dit is niet alles. Ja. Autisme is rust, reinheid, regelmaat, inkaderen, duidelijkheid. En dan moet een kind eigenlijk op den duur daar beter op gaan gedijen. En dat gebeurde bij Tara juist helemaal niet. Hoe meer ik dat deed, hoe erger eigenlijk het gedrag van Tara werd. Dus toen hebben we besloten om contact op te nemen met. Dat is eigenlijk eenzelfde instantie als. Alleen had dan groepen waar jongeren terecht konden. Of op een groep waar je dan overdag naartoe ging na schooltijd. En dan ging je 's avonds gewoon weer naar huis. Of je had een groep waar je dan wel intern ging. Waar je dan wel tussen haakjes woonde. Voor maximaal 4 maanden. Was altijd per kind gewoon maximaal 4 maanden. En dan kreeg je een soort van observatie om te kijken van, goh, waar zit nou de kink in de kabel? Wat is nou hetgene wat je thuis niet onder controle kunt krijgen? En ook om ons thuis als gezin zijnde even wat rust te geven om weer op adem te kunnen komen, om daarna weer verder te kunnen gaan. Ja, toen hadden we dus de beslissing genomen dat Tara daar 4 maandjes naartoe zou gaan. Zat gelukkig bij ons in de buurt, bij ons huis. Dus ik kon er op de fiets naartoe, kon er zelfs lopend eigenlijk wel naartoe. Alleen de dag dat ik haar daar naartoe bracht, zeg maar, dat was alsof je hart uit je lichaam rukt. Ik had van tevoren had ik zoiets van, heel nuchter van, je gaat 4 maandjes daar naartoe. We gaan hulp krijgen met kijken waar het nou aan ligt. Ik zat toen nog heel erg in de fase van zie nou wat er met mijn kind is. Ik had het gevoel dat niemand zag wat er aan de hand was. Dat we alles echt heel erg intern in huis deden. Het probleem ook echt heel erg alleen maar thuis te zien was. Weinig begrip van mijn omgeving daarin. Dus ik zat nog heel erg in de fase van zie nou wat er aan de hand is, zie waar ik mee te maken heb, wat Tara mee te maken heeft, wat is er nou met haar. En ze heeft zoveel meer hulp nodig dan ik haar kan bieden, want ik weet het gewoon niet meer. Ik weet het van gekkigheid echt niet meer. Maar de dag
en hoe was.
Oh, sorry. Ik blijf maar doorlullen, hoor.
Hoe was. nee, dat vind ik ook wel fijn, want dan komt er uit wat jij wilt delen. Hoe was Tara in dat gesprek dat. Dus uiteindelijk die beslissing is gemaakt om naar te gaan.
Stoïens eigenlijk. Ook wel nieuwsgierig, benieuwd, vrolijk. Dat viel mij heel erg op. Dat ik dacht van, wow, meisje, je bent 13 en we zeiden niet zo van, je wordt uit huis geplaatst. Ik bedoel, dat was ook niet de insteek, dat was ook niet het gevoel ervan, want ze zou maar 4 maandjes gaan. Alleen besef je als ouder natuurlijk wel van, goh, je wordt, ik vind het nog steeds een nawoord, wordt uit huis geplaatst. Dan heb ik altijd het gevoel dat een kind van me af werd genomen, terwijl ik ook achter de beslissing stond. Maar ze was Ja, ze vond het volgens mij wel gewoon heel kinderlijk interessant. Zo van, oh, daar ga ik daar naartoe en leuk en kijken wat daar is. En ook wel heel.
Ook met andere jongeren?
Ja, ook wel heel herkenbaar dat ze daar in mij heel makkelijk kon loslaten. Hmm. We hadden aan de ene kant een hele sterke band, maar ze had ook wel weer dat ze mij soms echt een pikkeltje had kon loslaten. Dat ik echt dacht van, oké. Even slikken en weer doorgaan.
Yeah.
Dit is gewoon hoe Tara is, zeg maar. En ik wist gewoon dat ze heel veel van me hield hoor. Dus dat maakte het ook wel goed. Maar soms was het wel even moeilijk hoe makkelijk ze dat kon. Nee, maar zij was eigenlijk heel... en daar ben ik altijd nog heel erg blij om. Want ik weet niet hoe ik het had gedaan als ze dat niet was. Maar ze was er heel vrolijk en makkelijk om de tasje in pakken. Daar naartoe rijden. Ik heb nog een foto van haar dat ze voor die deur staat. Daar hadden ze een kaartje opgehangen van welkom Tara. En nou ja, je probeert er wat leuks van te maken. Maar op het moment dat je zelf als ouder die deur weer uitstapt. Ja, dan knak je bij de enkels leegte af. Dat je denkt van, oh wat erg. Want ze ging, afgezien van dat ze heel veel bij mijn moeder logeerde, ging ze eigenlijk nooit ergens naartoe. Mm-hmm. En je hebt je ene kind daar zitten en je andere twee kinderen thuis. Dat vond ik heel onwerkelijk en ook heel raar. Je voelt je gelijk schuldig om de vrijheid die je erbij hebt gekregen. Dat je s'avonds in één keer wel weg kan.
Ja.
Dus eigenlijk ja. Hele rare, absurde situatie eigenlijk. Nou, Tara heeft toen, moet ik even nadenken hoe dat precies allemaal verliep hoor. Ze dus heeft eigenlijk vrij snel wel bepaalde dingen laten zien. Want we kregen nog de waarschuwing van, joh, hè, sta er nou niet raar van te kijken als ze de eerste 2 weken zich als een engeltje gaat gedragen. Want dat gebeurt heel vaak. Kinderen zetten een masker op, aangepast gedrag. Maar dat was bij Tara was daar geen sprake van. Die liet gelijk wel het achterste van haar tong zien.
Mm-hmm. Want ik kan dat me trouwens ook wel voorstellen, want een groep is echt heel erg ingericht als we gaan op die tijd eten en je gaat dat eten en we gaan die tijd naar bed. En dit zijn de regels van computertijd en telefoontijd. Dus ja, als dat al niet gaat voorheen, dan gaat dat zeker niet op de
groep. Nee, dat ging ook inderdaad zeker niet. En ze had ook... Dat is een stukje wat ik even vergeten ben doordat het zo'n verhaal is. Maar vlak voordat ze daar naartoe ging, is Tara thuis begonnen met tijdens woedeaanvallen in haar knie te bijten. Ja, dan zat ze zeg maar met haar benen opgetrokken op de bank te huilen of op bed. En dan beet ze heel hard in haar knie tot bloedens toe. Ze begon toen thuis ook met kleine scheermesjes uit puntenslijpers te halen. En zichzelf te krassen. En op zetten ze dat eigenlijk toen door. En ik weet nog dat ik een gesprek had met een medewerkster daar. En dat ik helemaal overstuur was om het feit dat Tara sneed. En dat die medewerkster toen tegen mij zei van ja, maar dit is geen snijden mevrouw, dit is krassen. En dat ik daar toen nog heel kwaad om ben geworden. Dat ik echt dacht van... Oh, maar mijn kind doet zichzelf wat aan. En geef het beestje een naam. Laat het mij dan maar snijden noemen als ik dat nodig heb. Om te bekrachtigen hoe erg ik dit vind. En de intensiteit ervan. En dat mijn kind zichzelf gewoon wat aandoet. Hoe moet ik haar gaan beschermen tegen haarzelf? Dat gevoel gewoon van... Het was altijd Tara en ik tegen de buitenwereld. En nu was het in één keer dat ik Tara naar haarzelf moest gaan beschermen. En... Ja, dat was ook helaas, resulteerde dat ook vrij snel wel insnijden. Dat ze ook echt wel doorging naar het echte snijden, zoals ik het dan noem. Nu. Mm-hmm. Nu ik er achteraf wat nuchter na kan kijken. Want als ik kijk naar de laatste periode waarin Tara sneed, dan denk ik, het was echt krassen, Viola. Dat stelde eigenlijk echt helemaal niks voor. Maar ja, toen wel.
Ja, precies.
En Tara begon toen ook van de een op de andere dag, in ieder geval voor ons, gaf ze aan dat ze een eetstoornis had. Dat ze vond dat ze te dik was. Dat ze bepaalde dingen niet meer wilde eten. waarin ze daarvoor echt helemaal wild was van eten. Alles maar at wat ze maar kon vinden, zeg maar. Ik haar daar echt eigenlijk in moest tegenhouden. Sloeg ze helemaal om. Begon ze met afvallen. Ja, dat is eigenlijk heel haar leven zo'n beetje doorgegaan met ups en downs. Dat elke keer toch weer omhoog kwam. En dat was wel heel spraakmakend bij Tara, of heel typerend bij haar, was dat als we het ene probleem getackled hadden en onder controle hadden, dan kwam het andere probleem omhoog. Dus probeerden we het snijden in te dammen en lukte dat, dan kwam de eetstoornis omhoog. En hadden we de eetstoornis onder controle, kwam het snijden weer omhoog. Dus het was altijd één van de twee.
Vanaf nooit rust.
Ja. Zit je natuurlijk op een groep met meerdere jongeren. Jongeren die daar ook niet voor niks zitten. Heeft een jongen ontmoet die haar op een gegeven moment mesjes heeft beloofd in ruil voor seksuele handelingen bij hem. Dat heeft ze, vlak voordat ze daar wegging, heeft ze dat eerlijk verteld daar. Het mocht niet aan mij verteld worden, maar uiteindelijk hebben ze dat gelukkig wel gedaan. Daar heeft Tara echt ongelooflijk veel herbelevingen en paniekaanvallen aan overgehouden. Dat ze dus bepaalde seksuele handelingen heeft moeten verrichten bij hem. Omdat ze mesjes wilde en mesjes nodig had. En wij ook altijd het idee hadden van waar haalt ze het toch vandaan. Want je begint natuurlijk in de beginperiode van snijden met alles weghalen.
Ja,
afpakken, precies. Kamer ontruimen, alle scherpe dingen weg te halen, thuis ook. In de weekenden dat ze dan met verlof kwam, ze kwam elk weekend met verlof. Ja, en dan krijg je op een gegeven moment het idee van waar had ze het toch vandaan? Waar je dan achteraf achterkomt dat ze het op die manier had gekregen.
Was er wel dat ze erover kon praten met iemand? Je zei al zelf dat ze het uiteindelijk had verteld aan groepsleiding, neem ik aan.
Ja. Ze heeft het toen wel verteld, maar echt over praten later, in de jaren daarna, niet echt. Het was altijd wel dat als ze bij een andere groep was, ze het vertelde dat het gebeurd was. Maar het was niet dat ze in de therapieën daar echt op inging. Het was wel iets wat ze heel erg bij zichzelf hield. En niet dat ze echt daar qua verwerking over praten of in detail ging, nee. Het was meer een statement, zo van dit is mij overkomen, dit is mij gebeurd. Toen is ze, doordat haar gedrag eigenlijk ook bij heel erg duidelijk werd, heeft op een gegeven moment gezegd van met het weglopen en alles wat ze erbij deed. Wij zijn een open instelling, dit is te veel voor ons. Want een open instelling mogen wij gewoon niet achter een jongere aangaan als ze weglopen. We mogen geen deuren dicht doen. We mogen, een jongere mag hier eigenlijk niet snijden. Al die dingen die erbij kwamen, zeg maar, was gewoon eigenlijk te zwaar voor hun. Dus hebben ze besloten dat ze meer hulp nodig had. En in plaats van dat ze dus 4 maanden op zou zitten, heeft ze uiteindelijk 7 maanden op gezeten. Omdat we op zoek waren naar een andere plek, maar dan gesloten. Dat moest allemaal via de kinderrechten worden geregeld. Dus daar ging tijd overheen. Toen is ze vanuit daar is ze dus doorgegaan naar. En toen was ze nog geen 14, denk ik. Ja. Ja.
En was die groep wel in de buurt? Je zei dat de eerste groep in de buurt was. En gesloten groepen die zijn er ook niet super veel.
Nee, klopt.
Dus.
Nee, wij kregen op een gegeven moment dan dus de melding van we zoeken een gesloten groep. En als ouder heb je geen flauw idee wat dat inhoudt. Echt helemaal. Je mag deuren sluiten en je mag fixeren. Nou, dat heeft me volgens mij ook een maand gekost voordat ik begreep wat fixeren was, wat dat precies inhield. Toen ze op een gegeven moment dus zeiden tegen ons van ze gaan naar OG. En dat wij wonen dan in Almelo. Het is 1 uur en 1 kwartier rijden voor ons. We konden, of in ieder geval, ik kon Tara ook niet. Kijk, Tara wist wel dat er wat te wachten stond. Ze wist wel dat ze niet terug kon naar huis. Ze wist wel dat we op zoek waren naar wat anders. Maar ze wist niet specifiek van, ik ga daar naartoe. Die datum, dat uur. Want ze was zo druk bezig met dat weglopen elke keer. Dat we als de dood waren, dat als we het vertelden, dat ze dus zou weglopen en we haar nooit weer konden terugvinden. Dus ik weet dat nog dat ik die avond, voordat ze dus zou worden opgehaald, een brief heb geschreven naar haar. En heb uitgelegd van, goh meisje, dit is waarom we deze beslissing hebben genomen, om het je niet te vertellen van tevoren. Ik weet nog dat ik het heel mooi neer had gezet. Van je gaat naar een groep toe waar je geholpen wordt, waar ze het beste met je voor hebben. Dat ik dat ook echt dacht op dat moment, echt van overtuigd was. En ik heb thuis zoveel mogelijk van haar basisspulletjes geprobeerd in te pakken, want dat kon ik natuurlijk bij Tara op karakter niet doen, want ze mocht nergens wat vanaf weten. En toen hebben we dus de volgende ochtend heb ik haar wakker gemaakt op de groep en haar verteld van, nou ja, over een uur. Word je opgehaald en ga je naar OGH toe. Waarin Tara eigenlijk weer hetzelfde reageerde als toen bij de huisarts. Heel makkelijk. Oké, is goed. Doen we. Eigenlijk heel onnatuurlijk reageerde, maar ja, dat was Tara's manier. En toen hebben we aan tafel gezeten beneden. Heeft ze even wat gegeten voor haar manier. Heb ik nog haar haren ingevlochten, want ik vond ze zo leuk als ik twee van die invlechtingen maakte. Foto's gemaakt, ze heeft een boekje gekregen van allemaal afscheidstekstjes en zo, allemaal heel lief. En toen werd ze, ja, want wij mochten als ouders zijn, dan mochten wij haar niet zelf brengen. De jongeren die daar naartoe gingen, die werden met een justitiebusje opgehaald van de groep waar ze vandaan kwamen of vanuit huis. En dat had ermee te maken dat het risico of het gevaar dat een jongere dus weg zou lopen of iets zou doen waar de ouders bij waren, dat was te groot, dus dat moest via een justitiebusje. Dat was zo'n ongekende wereld voor mij, dat ik dacht van, mijn kind heeft geen justitiebusje nodig, doe je dat maar. Maar ja, dat is heel idioot, maar...
En in die tijd ben ik benieuwd, wist jij zelf een beetje hoe de groep eruit zag? Waren jullie daar al een keer langs gegaan? Of was het meer van, ja, dit is wat de
Het
groep
was
is en dit is wat de groep voor Tara kan
heel
doen?
beknopt, heel zakelijk. Het heet, dit is het adres, ze gaat naar gesloten. En dat was het enige eigenlijk wat ik wist. Meer niet. We waren niet uitgenodigd voor een voorgesprek, we waren niet uitgenodigd voor een rondleiding. Nee, Tara werd gewoon opgehaald door het busje. En ze stapte in, ik deed haar spulletjes achterin. Ze zat daar met haar twee vlechtjes, zwaaide heel vrolijk naar mij. En ik ben op de grond gaan zitten en ik ben er een half uur, 3 kwartier niet vanaf gekomen. Ik stortte totaal in, helemaal. Echt huilen. Ik was echt, de hele dag was ik helemaal overslag. En Tara is daar naartoe gebracht. Zij wist ook niet waar ze terecht kwam. Ze wist helemaal niet waar ze zat in Nederland. En diezelfde avond ben ik wel gebeld door een van de medewerkers op de groep. Met, ze is goed aangekomen, alles gaat goed. En wat heb je een leuke lieve meid. En 2 dagen daarna mochten wij voor de eerste keer op bezoek komen. En zo is het eigenlijk gegaan. Heel plat, heel zakelijk. Heel, ja, zoals ze daar eigenlijk niet anders gewend zijn.
En hoe was die eerste aanblik dat je aanreed aan die
Ah,
groep?
verschrikkelijk. Heel verschrikkelijk. Het was niet in de zomer, dus het weer was al niet mooi. Dat hielp al niet mee. Je kwam op een heel groot terrein. Het was net een soort gevangenisachtig terrein. En je staat op een gegeven moment, je bent natuurlijk onderweg, ben je aan het zoeken, want er zijn allemaal verschillende groepen met allemaal verschillende namen. Er is niemand buiten, niemand loopt daar rond of iets. En de eerste keer dat we kwamen, dat weet ik nog heel goed, gesloten heeft heel erg afgezette tijden waarin ouders of mensen langs mogen komen op visite. Dus wij hadden bijvoorbeeld, ik noem maar wat, van 11 tot 12. We waren er om 10 voor 11. En dan kun je in je auto blijven zitten, want de deuren zijn gewoon dicht. Er doet niemand de deur open om 10 voor 11. Het is echt om 11 uur gaat die deur open. Je krijgt nog net een handje van diegene van, nou ja, ik ben die en die op dat moment dienst heeft. En je moet je telefoon inleveren als ouders zijnde en allerlei andere scherpe dingetjes. Dan kom je in een soort, ja.
Wat was de reden dat je je telefoon moest inleveren?
Nou, daar kwam ik pas later allemaal achter dat het kwartje ging vallen. Dat ik dacht, oh, vandaar. De meeste jongeren die op gesloten worden geplaatst, zijn uit huis gehaald, terwijl de ouders dat niet willen. Dus tegen de wil van ouders in. Maar die ouders hebben nog wel bezoeksrecht. En ouders smokkelen dan heel vaak dingetjes meer naar binnen toe. Voor die jongeren om te kunnen ontsnappen of contact te kunnen leggen met de buitenwereld. Er zitten ook best wel veel jongeren daar met drugsproblematiek. Dus dan wordt zo'n telefoon gebruikt om drugs te regelen, om een dealer te bellen of ja, zulke soort dingen, zeg maar. Daar stond ik dus in het begin helemaal niet bij stil met zulke soort dingen. Wat later dus voor ons wel steeds meer logischer werd, dat we dachten, oh, vandaar. En je merkte daarin hoe erg het wennen was voor ons in die cultuur. Was het voor hun ook heel erg wennen dat Tara daar vrijwillig zat. Dat het een vrijwillige plaatsing was, niet gedwongen. En in de jaren daarna is er ook meerdere malen gezegd tegen mij van, je bent een van de weinige ouders die elke keer nog op bezoek komt, die begaan is, die moeite doet, die gesprekken aangaat. Want ze zijn dat gewoon echt totaal niet gewend daar. Ze zijn niet gewend dat je als ouder de belmomenten nakomt, dat je je kind graag wil spreken. Het is allemaal heel nieuw voor hun. Dus ook het contact van hun kant is eigenlijk bij sommige medewerkers gewoon heel bot en heel zakelijk, omdat ze ook niet anders gewend zijn van de ouders. Want veel jongeren die daarop zaten hadden wel gedragsproblematiek. Die hadden wel bijvoorbeeld een drugsverleden, of waren agressief, of heel veel stelen of zulke soort dingetjes, zeg maar. Maar die hadden geen echte stoornis erachter zitten, zoals wat Tara had. En dat werd op een gegeven moment ook wel heel erg duidelijk toen ze daar zat, dat de stoornissen die Tara had, dat ze daar eigenlijk ook geen raad mee wisten, moeilijk mee wisten om te gaan. Gewoon weinig inzicht in hadden, waarin de gedragswetenschappers elke keer weer gesprekken aan moesten met de medewerkers van, joh, zo en zo zit het in elkaar. En ze er gaandeweg ook steeds meer achterkwamen.
Yeah.
Nou ja, wat ik dus al aangaf, was dat het dus niet alleen autisme was. Dat ook het Munchausen een heel groot probleem was. Tara die kreeg op een gegeven moment in de gaten, als ik diep genoeg snij en ik moet gehecht worden, dan moet ik naar het ziekenhuis. Dan moet ik naar de eerste hulp toe. Als ik mesjes ga doorslikken, dan moet er een röntgenfoto worden gemaakt om te kijken of het geen schade heeft toegebracht. Dus ze ging in die problematiek ging ze echt heel ver elke keer. Om maar elke keer naar het ziekenhuis te moeten.
Ja, wauw. Dus zij kwam daar op 14-jarige leeftijd? Ja, hoe lang duurde
het? Gesloten is eigenlijk bedoeld om zo kort mogelijk te doen. Dus dat was even uit mijn hoofd. De eerste keer dat Tara er zat, was het bedoeld om te kijken van, goh, wat heeft ze nou precies? Dat was dan de langste periode, volgens mij, als ik het goed zeg, 9 weken, dacht ik. Ja. En dan heb je dus stabilisatie. Dat is gewoon puur van, goh, we weten wat er aan de hand is, maar het gaat niet goed met je. Dat was volgens mij 4 tot 5 weken. Maar bij Tara was het ook om te kijken van, nou, maar waarom zit je hier nou precies? En wat is er nou precies met je aan de hand, zeg maar? En dat duurde dan, ja, ik dacht 9 weken, hoor, maar pin me er niet helemaal vast. Nou ja, dat heeft Tara daar dus toen gezeten. Waarbij je dan 2 belmomenten in de week krijgt van 10 minuten. In het begin nog met de begeleider erbij die meeluistert. Heeft er ook weer mee te maken dat sommige jongeren dingen bespreken met ouders die dus niet, dat niet de bedoeling is, zeg maar. Dus dat werd bij ons gelukkig al vrij snel afgehaald.
Nice. Waar praat Tara over?
Eigenlijk een beetje hoe haar dag was gegaan. Wat ze allemaal niet leuk vond. Het was echt ouder of moeder-dochter momentje spuien over wat ze allemaal niet leuk vond. En dat een medewerker weer vervelend was geweest. Of een jongere was vervelend geweest. Of een beetje de dagelijkse dingen waarin ik dan weer probeerde haar in die 10 minuten te horen. En ik hou van je en ik mis je en ik zie je volgende week en ik kom dit weekend weer langs. En ja, zulke soort gesprekjes eigenlijk. Ja, dat zo'n beetje. Daar praten ze over.
Ja. Ja, nice. Toch wel die 10 minuten. Toch ook weer kort inderdaad, maar ik kan me ook dus herinneren dat ze zei van in haar afscheidsbriefje naar jou, van je bent er altijd voor me geweest. En dat was je inderdaad dus ook altijd. En dat zal ze waarschijnlijk ook wel gemerkt hebben met dat verschil tussen de jongen op haar groep.
Ja, toen nog niet echt zo, hè. Toen zat Tara, nu achteraf natuurlijk wel, toen kon ze het wel plaatsen. Op dat moment zat Tara nog te veel in haar eigen bubbel. In haar eigen, alles is oneerlijk, het wordt alleen maar mij aangedaan, ik heb daar alleen maar last van. Daarin kon ze nog niet qua ontwikkeling verder kijken dan haar eigen ikje, zeg maar. Dus merkte, want we hebben natuurlijk heel veel onderzoeken gehad in die jaren daarna, hè, tussen haar 14e en haar 18e. Waarin ook op een gegeven moment werd aangegeven, want sinds met haar 16e is ze dan de diagnose borderline erbij gekregen. Er zijn onderzoeken gedaan naar haar sociaal-emotionele ontwikkeling. We wisten al wel dat daar dat verloop niet helemaal geleidelijk ging en dat dat niet goed ging. En dat Tara waarschijnlijk vele jaren jonger was qua ontwikkeling dan haar kalenderleeftijd. Maar de onderzoeken die op een gegeven moment naar voren kwamen gaven aan dat ze echt nog maar in de ontwikkeling van een 3-jarig meisje zat, sociaal en emotioneel. Dus ze voelde alles wel als een puber. Ze voelde alles wel voor haar leeftijd. Alleen hoe ze ermee om moest gaan intern, dat wist ze niet en dat kon ze niet. En daarom voelde ze zich ook altijd zo extreem afgewezen. Omdat ze nog heel erg in dat hele kinderlijke zat. Ja. Qua emoties. En toen ze daar in op een gegeven moment een jaartje of 17, 18 was, merkte ik een hele ontwikkeling dat ze uit dat ik-bubbeltje kwam. En kon gaan inzien van, hé, maar dit is er allemaal gebeurd in mijn leven. En toen was mama er wel en toen was mama daar ook. En dat allemaal geholpen had in plaats van ik vind het ook doodnormaal. Ik bedoel, het was ook doodnormaal. Maar dat ze het verschil zag, zeg maar, met andere jongeren. En dat ze ook een beetje een soort van vriendinnencontacten kreeg daar. En dat ze merkte van, hé, maar heel veel jongeren hier, die zitten er juist om hun ouders of om de opvoeding. En eigenlijk helemaal niet om hunzelf, maar om
heel veel
externe factoren. Ja, dat kwam pas later.
Ja. Oké. Dus uiteindelijk heeft ze dus bijna 4 jaar op gesloten groepen.
Nee, ze heeft helaas heel veel gewisseld. Ze heeft dus 9 weken gesloten gezeten. Mm-hmm. Dan ga je naar besloten, noemen ze dat. Ja, de tussenfase. Ja, daar heeft ze een paar maanden op gezeten. Dat ging, na behoren ging dat goed. Natuurlijk met alle pieken en dalen en alle problemen die ik ken en noem het allemaal op. Maar het ging zo goed dat ze in ieder geval wel naar open toe kon. Want dat is ook eigenlijk de hele doelstelling ervan. Mm-hmm. Van, we willen toch wel dat er een verloop komt dat jij hier dus weer weg kunt gaan. En dat betekent niet dat het allemaal heel goed moet gaan, maar wel dat jij in zo'n mate weer de dag door kunt komen. Dat je in ieder geval op open terecht kunt komen. En ze hebben toen ervoor gekozen om, want dat hebben ze heel vaak geprobeerd, om Tara daar intern naar school toe te laten gaan. Dat was allemaal echt veel te veel voor haar. Dat lukte haar niet. Mm-hmm. Al die prikkels en alles. Dus ze hebben geprobeerd een dagindeling te maken die redelijk ging. Dus toen kwam ze op een gegeven moment op open terecht. Mm-hmm. En als je daar zit, dan ga je eigenlijk gelijk al op zoek naar van oké. Maar dan is het de bedoeling dat je hier weggaat. En dat je dus iets anders krijgt. Of je gaat weer terug naar huis. Of je gaat weer... Je moet in ieder geval dan... De bedoeling is om daar weg te gaan. Mm-hmm. Omdat Tara natuurlijk nog steeds met haar eetstoornis zat en nog steeds sneed en zichzelf van alles aandeed, was naar huis toe gaan geen optie. En hebben we toegekeken naar een soort pleeggezin, pleeghuis, gezinshuis, hier in de buurt bij ons. Het was eigenlijk qua plaatje de ideale situatie. Het was en bij ons in de buurt. Tara had een hele goede band met mijn moeder. Dat was ook in de buurt van mijn moeder. Die kon daar dan op visite gaan. Het was wel een gelovig gezin. Nou, we zijn zelf niet gelovig. Maar goed, ik had zoiets van het kan nooit kwaad. Ik bedoel, het is geen reden om te zeggen van we doen het niet. En misschien dat Tara er juist wel baat bij heeft om steun te kunnen krijgen in geloof of iets. Maar helaas is dat spaak gelopen op het feit dat die vrouw die het gezinshuis leidde, het idee had dat Tara geen autisme had. En dat Tara eigenlijk niet wat mankeerde. En dat Tara maar gewoon normaal moest doen.
Okay.
En als zij normaal zou doen, dan zou alles goed komen. En ze moest ook maar zo snel mogelijk gewoon weer naar huis toe. Want het was eigenlijk onzin dat ze niet thuis woonde. En eigenlijk moesten we met z'n allen maar gewoon normaal doen, zeg maar.
Ja,
dat ging echt heel goed. Ja, dat ging, dus ik heb daar hele discussies met die vrouw over gehad. Van waarom wil jij zo graag dat Tara geen autisme heeft? Want daar zat ze heel erg op.
Mm-hmm.
Waarin we echt heel veel discussies kregen, ook qua omgang met Tara. En is het daar helaas spaak op gelopen. Tara merkte die spanning ook heel erg. Hoe erg dat ik probeerde te vermijden, merkte Tara gewoon dat die vrouwen en ik elkaar gewoon niet lagen. Dat zat een bepaalde spanning tussen en dat pikte ze heel goed op. En toen hebben we het nog geprobeerd bij een soort begeleid wonen traject voor Tara. Dus eigenlijk wat jouw broertje nu ook heeft op 15. Ja. Tara was toen ook 15.
Yeah.
Kijken van, ze is vrij jong, maar misschien dat dat gaat helpen. Dat is ook een soort van groepsvorm, maar dan wat minder als op de gewone groepen. Dus ze had gewoon haar eigen appartement met een keuken. Yeah. Als ze wel wilde koken met de rest, dan mocht dat. Het was allemaal wat vrijer, zeg maar, dan de groepen. Maar goed, door haar problematiek, door de eetstoornis, door ook daar weer het vossen snijden. Hebben ze toen aangegeven van jongens, maar dit trekken wij niet als team. Dit kunnen wij niet aan. En dit is ook eigenlijk niet waar wij voor bedoeld zijn. Want deze problematiek is gewoon veel te heftig. Is ze toen ze, ik denk 15,5, 16 was, weer teruggegaan naar gesloten.
Oké. En hoe is het als moeder als je dus op haar 13e je dochter naar een groep stuurt van bied haar alsjeblieft de hulp die ze nodig heeft. Hoe is dat om dan steeds maar weer opnieuw te horen van nee, we weten hier eigenlijk geen
raad. Ja, absurd. Echt absurd. Waar je eerst heel erg aan het vechten bent van kijk eens naar mijn kind en zie wat er aan de hand is. En waarom luistert er niemand naar mij? En waarom ziet niemand hoe moeilijk ze het heeft? Naar in één keer tegenovergestelde het knopje om van je dochter is te problematisch, het is te heftig, er is te veel problematiek. Groepen en medewerkers die zeggen van oh nee, maar wij zijn gespecialiseerd in meervoudige problematiek, wij kunnen dit wel aan. Die dan in één keer na 2 weken als Tara er is zeggen van nee, we staan met de rug tegen de muur, we weten ons niet wat we moeten doen en ze moet hier weer weg. Dus ze werd van het kastje naar de muur gestuurd, van groep naar groep. Ja, dat die omslag, dat is zo absurd. Dat, ja. Eigenlijk hetgene wat je eerst heel graag wil, is dan hetgene wat. En ik moet ook zeggen, de ontwikkeling in Tara's problemen, die ging toen ook heel rap. Ging ook heel snel. Ging ook echt van alleen snijden naar echt heel gevaarlijk gedrag. Naar heel erg die fixatie op dat medische. Ze ging op haar arm, ging ze precies uittekenen waar haar aders allemaal zaten, waar de slagaders zat. Het ging ook echt alle kanten op. Qua gedrag.
En dan neem ik aan dat ze jou bellen.
Ja.
Hoe is het dan om in het ziekenhuis aan te komen? En je dochter daar te zien?
Moet ik even weer terughalen. Een van de eerste keren. Er zijn zo ongelooflijk veel momenten geweest dat Tara in het ziekenhuis lag. En ik denk dat de eerste keren dat ze toen op had. En dat ze daar dus met de ambulance is opgehaald. Dan word je wel gebeld.
Ja, maar dat is super ver weg.
Inderdaad, heel ver weg. En ik zit ook even, ik probeer even terug te halen van en waar dat was. Want ze heeft toen die tijd niet veel opnames gehad. Het was wel dat dan de ambulance kwam. Maar dan werd ze opgehaald, werd ze onderzocht of gehecht en dan werd ze weer teruggebracht. Of ze werd met de dienstauto naar de spoedpost gebracht en dan werd ze ook weer teruggebracht. Er waren geen opnames van een nacht of dagen toen. Dus dat is dan een belletje en we houden je op de hoogte. En dan zit je op de bank vol in spanning te wachten totdat je weer een telefoontje krijgt. Dan krijg je te horen van, nou ja, alles is goed gegaan, het is gehecht of... met die mesjes doorslikken, dat ze een foto hebben gemaakt, dat ze het wel zien zitten, maar dat het geen schade heeft toegebracht. En dan is het proberen te slapen, wat niet wil.
Ja.
En dan de volgende dag, of die dag daarna, had ik dan weer een moment dat ik met haar mocht bellen. En dan was het heel moeilijk om met haar daarover te hebben, want aan de ene kant wil je ook niet haar... het gevoel geven van, hé, wat doe je allemaal fout? En wat doe je toch stom? Of wat doe je nou weer raar? Of...
Uh-huh.
En je wil ook niet over bloemetjes en bijtjes praten. Zo van, ik vind het niet belangrijk als moeder. En ik doe maar alsof het niet is gebeurd. Dus dat was altijd een beetje afhankelijk van hoe Tara aan de telefoon was op dat moment. Het was ook vaak wel dat hetgene wat ik hoorde van de groepen van de medewerkers... ook niet klopte met wat ik van Tara hoorde.
Hoe zat daar verschil in?
Tara had toen nog heel erg de fase dat er nooit wat aan haar lag. En dat een ander het altijd had gedaan. En ik wist ook wel qua ervaring dat ik daar niet tegenin moest gaan. Dat ik niet moest gaan zeggen van, goh, maar Tara, ik heb gehoord dat het sowieso is gegaan. Want dan flipte ze. En dat was het mij gewoon niet waard, die 10 minuten dat we aan het bellen waren. Nee. Om haar weer overstuur te maken. Dus dan ging ik er maar in mee. Of er omheen praten. Of over wat anders hebben. Zeg maar. En ik zit even dan terug te halen. Kijk, er was op een gegeven moment wel een moment waarin we hele duidelijke afspraken hadden gemaakt. Van nou, als je met verlof naar huis toe komt. Van bijvoorbeeld vrijdag tot en met zondag. Omdat je broertje en zusje er ook zijn, mag er gewoon niet gesneden worden. Je mag jezelf niet wat aandoen.
Mm-hmm.
Dat is ook meerdere malen echt wel misgegaan. Of ze gaf aan, bijvoorbeeld op zaterdag, van mam, ik trek het niet. Ik wil nu terug naar de groep, want dan kan ik tenminste snijden. Er was een moment waarin ze op een gegeven moment zei van, mam, ik ga even naar de winkel toe. Oké, is goed. En dan kwam ze 1,5 uur later kwam ze terug en toen zei ze tegen mij, ja, ik heb wat doms gedaan. Ik heb een overdosis paracetamol genomen. Maar dan had ze wel bewust 1 uur buiten rondgelopen, omdat ze wist als ze 1 uur wachtte dat het dan niet meer via maagleegpompen eruit gehaald kon worden. Dus ze was er wel heel erg mee bezig. En dan was ze ook wel heel overstuur van sorry en ik wist dat het niet mocht. En het spijt me dat ik je dat heb aangedaan. Dus het was een hele rollercoaster qua... Je kon niet kwaad zijn op haar, zeg maar. Ik kon niet... Het was gewoon zo intens zielig. Zo...
Mm-hmm.
Die schreeuw om hulp, schreeuw om... Ik weet niet wie ik ben, ik weet niet wat ik voel, ik weet niet wat ik met mezelf aan moet... Ja, en toen in die periode begon ze wel steeds vaker opmerkingen te maken naar mij van... je weet ook niet wat er allemaal op die groepen is gebeurd. En dat wil je ook niet weten. En ik dacht ook echt oprecht op dat moment zo van... oh mijn god, er gebeurt al zoveel. Er is al zoveel waar jij je druk om moet maken. En we moeten door. Hè? We moeten naar de toekomst. Maar dat achteraf, toen ze dus was overleden en ik alles dus doorzocht en las... En ook van vrienden van de groepen en zo hoorde dat ik dacht van, er speelde zoveel meer wat je mij niet verteld hebt. Waar je mij eigenlijk voor hebt beschermd, maar waar zij dus wel extreme paniekaanvallen aan beleefde, herbelevingen. En dat zei ze ook wel. Ze gaf wel aan van, ik heb een paniekaanval of ik heb een herbeleving of ik kan nachten niet slapen en ik probeer... met alcohol mezelf te verdoven. Ik probeer dit en ik probeer dat. Maar ze vertelde me niet al specifiek van... dat komt doordat dat heeft plaatsgevonden op de groep.
Ja. Jezus. En wat, had dat dan te maken met de begeleiders of met de andere jongeren daar? Of gewoon dingen die ze...
Nou, de andere jongeren, dat ging eigenlijk op zich wel goed. Het was niet dat Tara heel veel aansluiting had. Maar dat is ook wel een beetje typerend voor de jongeren daar. Dat had niemand echt heel veel. Ze heeft wel op het laatst... De laatste 2 jaar heeft ze heel goed contact gekregen met... Dat is een hele goede vriend van haar. Nog een meisje, mm-hmm. maar daar vertel ik even de naam niet van. En... Het was voornamelijk de fixaties, het fixeren. De manier waarop begeleiders met haar omgingen. Heel onverschillig, heel zakelijk. Uitlokken. Dingen niet nakomen. Opmerkingen maken, zoals van... snij dan. Of doe dat dan maar, want dan zijn we van je af. Of ik geloof je toch niet. Of wat stel je je toch weer aan. Of ja, eigenlijk gewoon het niet kunnen omgaan en niet snappen dat ze ziek was. En haar als een hele vervelende jongere zien. Moet ik weer met je naar het ziekenhuis? Heb je weer gesneden? Je doet het alleen maar om aandacht. Je wil... kun je nou nooit een keer normaal doen. Dat allemaal keer op keer. Ja, het is echt als gedragsproblematiek zien van... wij moeten dat maar eens even veranderen bij jou. En dan ga je je wel normaal doen. En dan ga je je wel gedragen. Terwijl ze dat gewoon helemaal totaal niet kon.
Nee, nee, die opmerkingen hakken erin inderdaad. Want je voelt je al zo ongezien, lijkt me. En... ja, en dan leef je daarmee. Je kan ook niet zomaar weg. En je voelt je machteloos. Ja. Daarin.
Klopt.
En hier eindigt het eerste deel van Tara's verhaal. We gaan volgende week weer verder met deel 2. Tot de volgende keer.